De schriftlezing vanmorgen vindt u in het boek Nehemia en daarvan het gehele eerste hoofdstuk. Ik noemde u Nehemia 1. Hoort dan nu allen naar Gods heilige wet en beproeft uzelf.
De geschiedenissen van Nehemia, zoon van Hagalja. En het geschiedde in de maand Kisleu in het 20e jaar, als ik te Susan in het paleis was. Zo kwam Hanani, een van mijn broederen, hij en sommige mannen uit Juda. En ik vraagde hun naar de Joden die ontkomen waren, die overgebleven waren van de gevangenis, en naar Jeruzalem. En zij zeiden tot mij: de overgeblevenen die van de gevangenis al daar in het landschap zijn overgebleven, zijn in grote ellende en in versmaardheid. En Jeruzalems muur is verscheurd en haar poorten zijn met vuur verbrand. En het geschiedde als ik deze woorden hoorde, zo zat ik neder en weende en bedreef rouw enige dagen. En ik was vastende en biddende voor het aangezicht van de God des hemels. En ik zeide: och Heere, God des hemels, gij grote en vreselijke God, die het verbond en de goede tierenheid houdt, dien die hem liefhebben en zijn geboden houden. Laat toch uw oor opmerkende en uw ogen open zijn om te horen naar het gebed uw knecht, dat ik heden voor uw aangezicht bid, dag en nacht voor de kinderen Israëls. Uw knechten en ik doe belijdenis over de zonden der kinderen Israëls, die wij tegen u gezondigd hebben. Ook ik en mijn vaders huis, wij hebben gezondigd. Wij hebben het ganselijk tegen u verdorven. En we hebben niet gehouden de geboden, noch de inzettingen, noch de rechten, die gij uw knecht Mozes geboden hebt. Gedenk toch des woords dat gij uw knecht Mozes geboden hebt, zeggende: gij lieden zult overtreden, ik zal u onder de volken verstrooien, en gij zult u tot mij bekeren en mijn geboden houden en die doen, al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels. Ik zal hen vandaar verzamelen en zal hen brengen tot de plaats die ik verkoren heb, om mijn naam al daar te doen wonen. Zij zijn toch uw knechten en uw volk, dat gij verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Och Heere, laat toch uw oor opmerkende zijn op het gebed uw knechts en op het gebed uw knechten, die lust hebben uw naam te vrezen. En doe het toch uw knecht heden wel gelukken en geef hem barmhartigheid voor het aangezicht deze mans. Ik nu was des konings schenken.
De tekst voor de prediking vanmorgen vindt u in Nehemia 1, het vierde vers. Vers 4, waar we lezen: en het geschiedde, als ik deze woorden hoorde, zo zat ik neder en weende en bedreef rouw enige dagen, en ik was vastende en biddende voor het aangezicht van de God des hemels. Thema voor de prediking vanmorgen is de kerk in verval. We denken na over de volgende drie punten. Ten eerste, Nehemia leeft mee met de kerk. Ten tweede, Nehemia leidt aan de kerk. Ten derde, Nehemia bidt voor de kerk. Dus de kerk in verval. Nehemia leeft mee met de kerk. Nehemia leidt aan de kerk. En Nehemia bidt voor de kerk. Nehemia leefde in een tijd waarin de kerk in diep verval was. Welke tijd was dat nou? Ongeveer 1 eeuw na het einde van de Babylonische ballingschap. U weet wel dat in de dagen van de Perzische koning Kores de Joodse ballingen toestemming hadden gekregen om onder leiding van Zerubabel en de hoge priester Jozua terug te keren naar het beloofde land en om daar ook de tempel die door Nebukadnezar verwoest was te mogen herbouwen. Daar waren ze ook vol goede moed mee begonnen. Maar ach, toen de fundamenten van die tempel er een keer lagen en de ouderen die zich de tempel van Salomo nog konden herinneren zagen, ja, hoe klein en onbetekenend dat nieuwe tempeltje zou worden, toen waren ze toch wel erg mismoedig geworden. Zo mismoedig dat ze zelfs moedeloos het werk hadden gestaakt. De nieuwe tempel werd immers zo klein, het inspireerde niet meer. En ondertussen was de tegenstand van de vijanden, met name van de Samaritanen, zo groot. En zo bleef het er maar bij. Een eeuw lang bleef die tempel onafgebouwd liggen. En wat het ergste was, en daarom kun je zeggen dat de kerk in diep verval was in die dagen, de meesten hadden daar helemaal geen last van. Die vonden het wel goed zo. Ze bouwden wel prachtige, wel doortimmerde huizen voor zichzelf. Maar ze maakten zich eigenlijk helemaal niet druk over de tempelbouw. De Heere moest er zelfs speciaal profeten voor verwekken, zoals Haggai en Zacharias, om op dat kwaad te wijzen en aan te sporen om die tempelbouw af te maken. En zoals u eigenlijk wel kunt begrijpen, was dat uiterlijk verschijnsel dat die tempel niet werd herbouwd een spiegel van hoe het er innerlijk geestelijk voorstond. Ook geestelijk was de kerk in die dagen dor en doods. Ze hadden zich volop vermengd met de heidenen. Talloze Joden hadden vreemde vrouwen. Zelfs onder de priesters kwam dat voor. Esra had er dan ook heel wat mee te stellen. In Esra's dagen, gemeente, dat speelt zich af vlak voordat Nehemia naar het beloofde land komt. In Esra's dagen wordt dan eindelijk die tempelbouw voltooid. Maar ja, de stad zelf, Jeruzalem, lag nog altijd verwoest. Jeruzalems muren waren verscheurd en zijn poorten met vuur verbrand. Dat was sinds de dagen van Nebukadnezar niet veranderd. En dat betekende natuurlijk dat iedereen, iedere vijand, zomaar in de stad kon doordringen. Nou, in die dagen, onder die omstandigheden, leeft Nehemia nou heel ver weg van Jeruzalem aan het hof van koning Artaxasta. Artaxasta kenden we uit de gewone geschiedenisboekjes ook als Xerxes de Grote, een van de machtigste vorsten die Perzië ooit heeft gehad. En hoe is Nehemia nou onder dat alles? Letten we het eerste punt op dat Nehemia meeleeft met de kerk. Nehemia en het verre Susan had het eigenlijk wel mooi voor elkaar. Hij had een prachtig baantje en een goed leven. Hij stond zeer in aanzien bij de koning. En zo had hij het zelfs tot des konings schenker gebracht. Dat was een erebaan. En als je schenker van de koning was, dan betekende dat ook dat, ja, dat wanneer er ook maar iets belangrijks was aan het hof, buitenlandse gezanten die op bezoek kwamen, een feest dat gevierd was, ja, daar moest Nehemia zijn werk doen. Als de schenker van de koning. Dus hij deed volledig mee door zijn werk met dat hofleven. En dat hofleven dat was vrolijk en opwindend. Kun je je wel voorstellen, daar viel zat te beleven. Daar was heel wat te genieten voor iemand met een wereldse inslag. Je moet je maar eens eerlijk afvragen, gemeente, jongens en meisjes, hoe wij nou zouden leven als we zo'n baantje hadden en in zo'n omgeving woonden. Zouden we ons al eigenlijk nog wel zo druk maken over de kerk en over God en over zijn geboden? Zou de kans niet heel erg groot zijn en wijst de praktijk dat ook niet uit, dat de meesten onder zulke omstandigheden geleidelijk aan een oppervlakkig en werelds leven gaan leiden? Was het nou met Nehemia ook het geval? De verleidingen waren er voluit. Maar als je het boek Nehemia goed leest, gemeente, dan blijkt toch dat Nehemia voor die verleidingen niet is bezweken. Uit allerlei dingen blijkt, ook al hier in het eerste hoofdstuk, dat Nehemia een godvrezende man was, die een nauw aangebonden, biddend leven kende, en die in de praktijk ook ernst maakte met Gods geboden. Het laat hem dan ook helemaal niet koud hoe het er thuis in Jeruzalem voor staat. Hij leeft met zijn broeders in het verre vaderland mee. Op een zekere dag immers, lazen we, komen er enkele reizigers uit Jeruzalem aan in Susan. Waaronder ook een van de broers van Nehemia, Hanani. En wat doet Nehemia dan als hij hoort dat die reizigers zijn aangekomen? We lezen: en ik vraagde ze naar de Joden die ontkomen waren en naar Jeruzalem. Onmiddellijk toont hij belangstelling, hij leeft mee. Hij vraagt naar zijn volk en naar de situatie in Jeruzalem. Nou, het antwoord dat hij dan krijgt, gemeente, dat moet toch als vele emmers koud water over Nehemia zijn uitgestort. Want hij krijgt immers te horen dat de Joden in grote ellende en versmaadheid zijn. En dat Jeruzalems muur nog steeds verscheurd en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Ach, gemeente, zo hoor je wel eens vaker slechte tijdingen, jobstijdingen vanuit de kerk. Velen weten te vertellen dat het niet goed gaat. Vaak zijn er geen wachters meer op de muren. En de vijanden zijn door allerlei bressen in de muren binnengedrongen. En velen, net als in de dagen van Nehemia, maken zich daar ook niet zo druk over. Ze vinden het wel goed zo. Ach, wat zou het ook. En wat zou je er nou toch aan doen? Het is in hun eigen kerk misschien nog wel redelijk goed. Of ze wonen nog in een land waar christenen niet vervolgd worden. Wat zou je dan bekommeren over de nood van christenen in moslimlanden of in zo'n streng communistisch land als Noord-Korea? Wat zou je druk maken over de narigheid in andere kerken waar de vrijzinnigheid zijn verwoestingen aanricht? En wat kan het je eigenlijk schelen als velen niet meer in de kerk komen? De deuren staan toch elke zondag los, zeggen we wel eens, dus ze kunnen komen als ze willen. Nou, zo had Nehemia ook wel kunnen denken. Kijk eens, ik leef hier ver van Jeruzalem af. Kan er ook niet veel aan doen dat niet goed gaat in Jeruzalem. In Jeruzalem, daar moeten ze maar voor zichzelf zorgen. Daar maak ik me geen zorgen over. Dat is mijn pakjan niet. Maar gemeente, kan en mag een kind van de Here wel zo in de kerk staan? Zonder interesse voor haar wel en voor haar wee. Zonder medeleven met broeders en zusters veraf of dichtbij. De kerk, lezen we toch nadrukkelijk, is één lichaam. En als er één lid lijdt, zegt de schrift, dan lijden alle leden mee. Ja, zo is het inderdaad, gemeente. Bij levende lidmaten van het lichaam van Christus. En hoe moet je het dan plaatsen als je mensen zelfs wel eens heel cru hoort zeggen: ach, gooi die of die er maar uit. Of die groep, daar kunnen we beter maar vanaf zijn. Nehemia leefde mee met zijn broeders. Vraagde naar hun welstand en niet maar voor de vorm, omdat dat zo hoorde, maar omdat hem dat echt aan het hart ging. Hoe is dat nou eigenlijk met ons? Leggen we onszelf daar eens naast. Is de kerk dichtbij en veraf ons nou een aangelegen zaak? En gaat het wel en wee van anderen ons aan het hart? Stellen we ons ook op de hoogte van het geestelijk leven van anderen? Of zeggen we van, nou ben ik soms mijn broeders hoeder en laten ze maar aan hun lot over? Misschien wel avond na avond, ik hoop het niet, hoor, tijd om televisie te kijken. Maar nooit is tijd om nou een eenzame, een bejaarde of een zieke op te zoeken. Ja, daar hebben we een kerkraad voor. Wel tijd en geld om allerlei rommel te kopen en te lezen en te zien. Maar niet om nou eens een kerkblad of een stichtelijk boek ter hand te nemen. Wel tijd om over te werken, om maar een extra bij te kunnen verdienen. Maar geen tijd voor de kerk en de dienst des Heren. Wat is het soms moeilijk om nog ambtsdragers te krijgen. Ach gemeente, bedriegen we onszelf toch niet, als het misschien zo met ons gesteld zou zijn. Want waar uw schat is, zegt de Heiland, daar zal uw hart zijn. Ja, waar gaat ons hart eigenlijk naar uit? Waar hebben we nou echte belangstelling voor? Alleen maar voor de wereld en zijn begeerlijkheden? Of vooral voor de Here en zijn dienst? Nou, Nehemia, gemeente in het verre Susan, die toonde niet alleen belangstelling voor zijn volk en voor zijn stad. Uit zijn reactie in onze tekst zien we dat heel duidelijk. Ging het hem ook werkelijk aan het hart toen hij hoorde hoe slecht het in Jeruzalem ging. Als zijn broeders lijden, dan lijdt Nehemia mee. Vandaar het tweede punt van de kerk. Nehemia lijdt aan de kerk. Als hij hoort hoe de zaken thuis ervoor staan, dan is hij er echt kapot van. We lazen immers in onze tekst in het geschieden. Als ik deze woorden hoorde, zo zat ik neder en weende en bedreef rouw enige dagen. En ik was vastende en biddende voor het aangezicht van de God des hemels. Let we goed, gemeente, op deze reactie van Nehemia. We kunnen immers zo heel verschillend reageren als we horen over kerkelijke en geestelijke nood ergens anders. Had ook best wel gekund dat iemand anders in Nehemia's situatie had gezegd: nou, verwondert me niks hoor. Net wat ik dacht, dat het daar misgaat, dat hebben ze ook helemaal aan zichzelf te danken. Of dat hij ook nog verontwaardigd had uitgeroepen: en waarom doen ze er niks aan? Die leiders daar in Jeruzalem, die zijn niet voor hun taak berekend. De bezen moeten dus goed doorgehaald worden. Reageren wij zo niet vaak als we horen van problemen? Vooral als het in een andere plaats of kerk is, dan kunnen we wel heel hoog van de toren blazen. Aan ieder die het horen wil vertellen waar het ons inziens aan ligt en de fout zit. En vervolgens, ach, vervolgens liggen we er verder niet wakker van. En zo kun je zelfs ook in je eigen kerk, in je eigen gemeente opstellen. Men wordt misschien wel kwaad over de een of andere situatie of misstand. Maar men lijdt er niet aan. Nehemia wel, die leed aan de kerk. Hij weent. Hij bedrijft rouw. Hij beleidt schuld. Hij voelt zich ook heel duidelijk zelf mede verantwoordelijk. Nehemia had best met enig recht kunnen zeggen: het ligt aan de vijanden van ons volk die zich zo verschrikkelijk roeren. En aan de leiders in Jeruzalem die veel te slap zijn in deze situatie. Maar dat doet hij niet. Hij zoekt de schuld niet bij een ander. Maar hij zegt: ik doe belijdenis over de zonden der kinderen Israëls. En dan zegt hij niet die zij, maar die wij tegen u gezondigd hebben. Ook ik en mijn vaders huis. Wij hebben gezondigd. Hoort u dat goed, gemeente? Ik doe belijdenis. Ik en mijn vaders huis. Wij hebben gezondigd. Hij spreekt van ik en van wij. Hij betrekt zichzelf erin. Hij zoekt de schuld ook bij zichzelf. Hij spreekt niet van hij en van zij, de anderen die het gedaan hebben. Zoals dat zo vaak in zo'n situatie gebeurt. Ach, hoe is dat nou met ons? Lijden we wel aan de kerk? Daar is helaas reden genoeg voor. Kennen we dan ook persoonlijk schuld over de verwording van de kerk? Bedrijven we nog rouw over de breuk van Sion? Of hebben we eigenlijk alleen maar zo af en toe een schamper woord, zo van: nou, heb je het gehoord, daar is het ook al niks meer. En die is ook al van de kerk af. Spreekt de liefde zo, gemeente? Doet het dan een levend lidmaat geen pijn als er iemand afhaakt, als het lichaam ziek is? Ja, wat een narigheid, gemeente, als er wel veel in de kerk wordt gestreden en ook veel over de kerk wordt gestreden, maar zo weinig aan de kerk wordt geleden. En als we zo reageren, dan moeten we ons eigenlijk toch misschien wel afvragen: zijn we dan wel van de kerk? Ik bedoel, een levend lidmaat van het lichaam van Jezus Christus. Of reageren we misschien zo omdat we zelf al zo doods en dor zijn geworden, dat we er niets meer van voelen als het lichaam pijn lijdt? Dat is misschien wel een confronterende en pijnlijke vraag, gemeente, maar het kan heus geen kwaad om dat eens ter harte te nemen. Maar zou het trouwens best kunnen zijn dat iemand van u, gelukkig zeg ik dan maar, zich niet in deze schildering herkent? Dat hij zich heel goed kan indenken hoe verdrietig Nehemia was, hoe ongelukkig hij was met de situatie in Jeruzalem. Dat u zelf ook op die manier bezorgd bent over de kerk en er veel voor over zou hebben, dat het er anders, dat het er beter zou gaan. En dan kan het toch nog zijn, gemeente, dat je verkeerd bezig bent. Dat er vreemd vuur op het altaar komt. En laten we daarom tenslotte ook op letten wat Nehemia nou doet als hij hoort van de kerkelijke ellende in Jeruzalem. Dat straks in het derde punt. We zingen nu onze tussenzang, Psalm 122, vers 2 en 3. Laat amen op de prediking. Zingen we van Psalm 31, de versen 13 en 18. 31 vers 13, laat over mij uw aanschijn lichten, zie op uw dienstknecht neer. In vers 18, ik heb te moedeloos neergebogen en door de vrees gejaagd, wel eer te ras geklaagd. Dus 31, 13 en 18 na het amen op de prediking. Ja, gemeente, tenslotte willen we goed opletten wat Nehemia nou doet. Hij heeft zijn belangstelling getoond. Hij is verdrietig over wat er aan de hand is. Wat gaat hij nou doen? Eerste, we lezen dat heel nadrukkelijk in onze tekst wat Nehemia doet, is zijn binnenkamer opzoeken. Hij verootmoedigt zich. Hij buigt zijn knieën. En hij vast. En hij bidt. Nou, als het goed is, doen wij dat ook wel eens. Misschien dat we dat ook wel eens een keer doen. Als we eens even onder de indruk zijn gekomen van de nood der kerk ergens. Dan bidden we daar vast wel eens voor. Maar Nehemia, gemeente, bad maar liefst 4 maanden lang. In de maand Gislui lezen we, hoort hij van de ellende in Jeruzalem en begint hij te bidden. In het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 2, kunt u lezen dat hij pas in de maand Nisan toestemming krijgt van koning Artaxasta om naar Jeruzalem te gaan en daar de muren en de poorten van Jeruzalem te bouwen. En dat is dus 4 maanden later. Al die tijd heeft hij gebeden en gevast en rouw bedreven. Weet u wat we daar in de eerste plaats van moeten leren, gemeente? Kerkelijke reformaties, en ze zijn vaak genoeg nodig geweest, en zeker ook in onze tijd, die worden echt niet geboren door middel van allerlei actieprogramma's, brieven en pamfletten en eindeloze vergaderingen. Maar kerkelijke reformaties, en ook een persoonlijke geestelijke reformatie, ontstaat in de binnenkamer, op de knieën. Ja, dat moet u helemaal niet verwarren, gemeente, met lijdelijkheid. Want de lijdelijkheid die zegt, ach, het wordt toch niks meer met Jeruzalem. Er komt nou al een eeuw niks van terecht. Het zal verder ook wel niet goed komen, waarom zou je er nog voor bidden? De lijdelijkheid die zegt, de kerk is zo diep in verval. Kijk maar om je heen, kennelijk een aflopende zaak. De lijdelijkheid die zegt, ik ben al zo lang onbekeerd en ongelovig gebleven. Het zal voor mij wel niet meer kunnen. Maar Nehemia die bidt, afwachtend en volhardend, maar wel eens belangrijk, met verwachting. Ja, want het ware gebed, dat verwacht iets, dat mag iets van de Heer verwachten, het gelovige gebed. Dat heeft immers een pleitgrond. Dat zie je ook in, hij zal wel veel meer gebeden, maar het zie je ook in die woorden die ons zijn overgeleverd van het gebed van Nehemia. Hij bidt niet zonder verwachting. Hij herinnert de Heere aan zijn eigen woord, aan zijn eigen belofte. Had Mozes er al niet over gesproken en gezegd dat ze in ballingschap zouden gaan als ze ontrouw geworden worden? Maar had Mozes ook niet gezegd dat ze dan tot bekering zouden komen en zouden terugkeren naar het beloofde land? Daar gaat Nehemia op pleiten. En zegt die Heere, is het nou niet uw volk? Is het nou niet uw zaak? Ze zijn toch uw knechten en uw volk dat gij verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand, horen Nehemia bidden. En zo gemeente, op dezelfde manier, in dezelfde geest, mogen en moeten ook wij bidden voor de kerk. Ach Heere, het is toch uw volk, uw zaak, uw kerk, waar uw zoon zijn dierbaar bloed voor heeft vergoten op Golgotha, waarvan hij heeft beloofd dat de poorten der hel haar niet zullen overweldigen. Ach, menselijk gesproken kun je je wel eens met angst en beven afvragen, hoe moet dat nou toch met de kerk in onze tijd? Kan het eigenlijk nog wel goed komen? Nou, Nehemia had er ook alle reden voor om dat te denken. Hoe moet dat nou met Jeruzalem? Een eeuw na de terugkeer uit ballingschap ligt Jeruzalem nog steeds in puin. Is het nog niks? Zal er ooit wel wat van terecht kunnen komen? Nou, inderdaad niet, gemeente. Als het nou alleen maar van Nehemia zou afhangen. Er zou echt niks van terecht komen als Nehemia dat in eigen kracht moet doen. Als wij daar in eigen kracht mee aan de gang gaan, dan komt er altijd vreemd vuur op het altaar. Maar als de Heere gaat werken, wie zal het dan keren? Dan moeten gelukkig alle machten van de hel het verliezen. Dan gaat zelfs een dal vol door het doodsbeenderen. Kan het erger? Een dal vol door het doodsbeenderen nog leven als de geest daarin gaat waaien? Kunnen we toch ook vandaag de dag nog grote wonderen verwachten als de geest in de kerk gaat waaien? En dan zullen dode zondaars, als ze de stem horen van hun zaligmaker, gaan leven. En daar moeten we onszelf maar nauw, zeer nauw onderzoeken. Waar verwachten we het nou eigenlijk van? Als we het goede zoeken, het goede voor hebben met Jeruzalem en met Jeruzalem dat boven is, waar verwachten we het dan van? Van al de plannen die we zelf gesmeed hebben? Wij zullen het wel even doen. Van al onze kerkelijke vergaderingen tot in de nachtelijke uren. Van allerlei acties. Of verwachten we het misschien zelfs van onze gebeden? Of verwachten we het nou van de Heere, de God des hemels, die grote en die vreselijke God, van wie Nehemia zegt dat hij het verbond en de goedertierenheid houdt. Die trouwe houdt, u hoort dat altijd weer in de groet. Die trouwe houdt in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Nehemia heeft, want hij werd ook stadhouder, kun je het volgende hoofdstuk lezen, van Jeruzalem. Nehemia heeft een hele belangrijke rol mogen spelen bij het herstel van de muren van Juda en Jeruzalem. En niet alleen bij het uiterlijk herstel van die muren en die poorten, maar ook bij de geestelijke reformatie van het volk, de terugkeer tot God en tot zijn wet. Hij mocht daartoe schriftuurlijke leiding geven. Hij moest natuurlijk ook maatregelen nemen. Er moest gebouwd worden. Maar laten we één ding nooit vergeten. En dat is hoe deze reformatie in Juda is begonnen. Met rouwbedrijven. Met schuldbeleiden. Met vasten en met bidden. En dat zijn nog altijd de beste wapens voor de kerk en voor een kind van God. Misschien is het ook voor u wel heel hard nodig dat er van alles verandert, verbeterd wordt in uw leven, in uw hart en in uw huis. Daar zul je ook ongetwijfeld aan moeten werken. Maar daar zult u bovenal om moeten bidden, aanhoudend om moeten bidden. De Heer is echt niets aan ons verplicht. Hij hoorde Nehemia niet onmiddellijk. Het duurde maar liefst 4 maanden voor hij antwoord kreeg op zijn gebed. Maar Nehemia hield niet op met bidden. Waarom niet? Hij had immers een goede reden om door te bidden. De Heere had immers in zijn woord nog beloften gegeven voor dat schuldige volk. En hij heeft in zijn woord zelfs beloften, gemeente, voor verloren en doenwaardige zondaars. En al die beloften zijn nou in Jezus Christus ja en amen. Wie pleitend gelovig bidden wil, wie wat te verwachten heeft, die heeft dat omdat er geen betere pleitgrond is dan Gods eigen Zoon, die immers aan de rechterhand van God de Vader gezeten is en die dag en nacht bidt en pleit voor de zijnen. Hij heeft zijn gemeente immers gekocht en betaald met zijn dierbaar bloed en belooft dat de poorten der hel haar niet zouden overweldigen. En hij zegt toch, wie tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen en al wat gij de Vader vragen zult in mijn naam, het zal u gegeven worden. Nou, als het zo is, als je dat mag geloven, gemeente, dan mogen we toch ook bidden met verwachting. En dan zullen we niet beschaamd worden. Niet omdat wij van die goede bidders zijn. Maar als we het biddend echt verwachten van Jezus Christus. Nehemia werd ook niet beschaamd. Toen hij aanhoudend heeft gepleit op wat God zelf had beloofd. En die God van Nehemia, gemeente, is ook heden nog dezelfde die hij toen was. Nog steeds een hoorder der gebeden en een bewaarder van zijn volk. En allen, zegt David, die het van hem verwachten, zullen niet beschaamd worden. Mag u dat geloof nou ook beoefenen? Amen.